gemeente van Jezus Christus, aanwezigen van alle leeftijden hier in de kerk en anderen die buiten dit kerkgebouw met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee van Duivenbode uit Apeldoorn. Wij heten de jeugdverenigingen uit de regio Woerden van harte welkom, van Vinkeveen tot Benschop en van Zegveld tot Westbroek. Na de dienst hebben zij met elkaar een preekbespreking in de roeping. Deze week zijn het diensten op donderdagavond, Witte Donderdag, om 19:30 met de avondmaalsbediening. En op vrijdag is het Goede Vrijdag en dan bent u en jij welkom in de diensten van 15:30 en 19:30. Wekelijks staan vrijdags tussen 10 en 12 de kerkdeuren open. Kom binnen, geniet van de stilte, neem de gelegenheid om te bidden, bekijk het gebouw of ga het gesprek aan met een gastheer of vrouw. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor de kerkbeheer, de tweede is voor de herberg. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heer de wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat ge mij en red mij niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lei. Dus, felgeslagen, zei ik, mijn God, bij dag mogen bitter klagen, gij antwoordt niet. Zei ik, des nachts mogen kermen, ik heb geen rust en ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Een lied voor de lijdenstijd. Het is alsof we Jezus zelf horen zingen. In al zijn angst en lijden. Proeven we daar iets van als we vers 1 van Psalm 22 zingen? We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan we met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 2. We zingen daarvan het vierde vers. Niet die vorst met zoveel macht bedeelt. En het zesde vers vreest zere macht en dient zijn majesteit. Macht is het kernwoord voor de preek van vanavond. En dat kernwoord gaat u ook terugvinden in de liederen en psalmen die we zingen. We zingen Psalm 2, het vierde en het zesde vers. We doen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen eraan van Psalm 145, het eerste vers. We doen dat uit de bundel Weerklank. Mijn God en Koning aller vorsten, Heer. Psalm 145, het eerste vers zingen wij in antwoord op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Met elkaar om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Getrouwe en almachtige Heere God in de hemel, tot u komen wij. Wat hebben wij nodig dat u voor ons het woord opent? En wat hebben wij uw Heilige Geest nodig? Uiteindelijk zijn wij mensen die verblind zijn, die horende toch niet horen en ziende letterlijk in het duister tasten. Wat hebben wij nodig dat u uw waarheid als het ware voor ons uitstalt? Wat hebben wij nodig dat u uw licht over ons leven laat vallen? Wat hebben wij nodig dat u aanwijst wie we zijn en waar het misgaat in ons leven? Wat hebben wij nodig dat u de weg ten leven wijst? En dat doet u allemaal. Ook deze dienst vanavond is niet anders dan een onderstreping van het wonder dat u ons opzoekt. Een onderstreping van het wonder dat u iedere keer maar weer op onze levensweg gaat staan en tegen ons zegt, ik ben er ook. En wij danken u daarvoor. En wij bidden u, laat ook het schriftwoord van vanavond voor ons opengaan. Als wij een klein stukje van uw weg, Heer Jezus, met elkaar nalopen, als we nadenken over dat gesprek tussen u en Pilatus, dan bidden wij van u dat wij, doordat we het horen, letterlijk vanuit uw woord, en doordat er straks over gepreekt wordt, dat wij er ook zicht op krijgen. En dat niet alleen wij gaan begrijpen wat daar tussen u en Pilatus gezegd werd, maar ook dat dat gaat spreken in ons eigen leven, dat het ons leven ook raakt, aanraakt. Dat het onze zielen aanraakt. En schenk mij dan als uw dienaar alles wat nodig is om uw dienaar te kunnen zijn. Want wie kan er dienen anders dan in uw kracht en anders dan door de leiding van uw Heilige Geest. Maak mij, Hemelse Vader, tot uw dienst bereid. En schenk mij, Heere Jezus, dat ik uw gemeente dien zoals u dat wilt. Dat ik de woorden spreek zoals u ze gezegd wilt hebben. We bidden om ontvankelijkheid. We zien in het gedeelte wat we lezen dat er geen enkele ontvankelijkheid was voor wat u zei, Heer Jezus. Niet bij Pilatus, niet bij de overpriesters, niet bij de scharen, bij niemand. En we beleiden dat kan ons ook overkomen. Maar we bidden dat u geeft dat er in ons een verlangen is om te horen wat u te zeggen hebt. Dat er in ons ook opening is om die woorden binnen te laten komen. Dat er in ons de bereidheid is om ook onszelf als het ware daaraan te spiegelen. En daarom bidden wij u om uw Heilige Geest. O Heere God, geef uw geest vanavond. Geef dat u spreekt hier vanavond tot ons. Ontferm u zo over ons in de kerk. We bidden ook voor hen die thuis meekijken, meeluisteren. We bidden dat de techniek het houdt, zodat de dienst op afstand meebeleefd kan worden. We bidden voor een ieder die een taak heeft in deze dienst. Schenk uw kracht, uw genade, schenk wat nodig is. En we bidden, breng ons ook op de toonhoogte van de lof. Uiteindelijk komt u de lof en de eer en de aanbidding toe. We mochten u al loven. We bidden, breng ons daar waar we niet anders meer kunnen. Dan om uw naam danken en uw naam eren. En zo leggen we elkaar en heel deze dienst voor u neer. Doen we in dank, in gebed, in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. We lezen vanavond met elkaar uit Johannes 19. Ik lees met u de eerste 16 versen. In de preek doen de versen 7 tot en met 16 mee. En het accent ligt wel op de versen 10 en 11. Dus we lezen Johannes 19, de versen 1 tot en met 16. Vanaf vers 7 tot en met 16 doet echt wel mee in de preek. En de versen 10 en 11 vormen echt de kern van waar we over gaan nadenken. En dan met name de macht waar het daar over gaat. Johannes 19 vanaf vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. De soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om. En zeiden, gegroet koning van de Joden. En gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten. Met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hem, zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordde hem, wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? En Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom is hij die mij nu overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwen: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten. Ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Litostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereiding van het Paascha, ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden: zie, uw koning. En zij schreeuwden: weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: moet ik een koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning, dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. Tot zover de lezing van Johannes 19, de versen 1 tot 16 en ook de tekst, met name de versen 10 en 11. Voordat we naar de preek gaan luisteren, gaan we nog een keer zingen. En nu uit Psalm 29. Over de aardse machten die ook de macht van de Heer moeten loven. Aardse machten looft de Heer, geeft de Heer sterk en eer, het eerste vers. En we zingen ook het vijfde vers, waarin die macht van God nog eens ontvouwd wordt. Zeer stem ontbloot het woud. Maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer. Psalm 29 zingen we met elkaar het eerste en het vijfde vers.
Thank you.
gemeente, in antwoord op de preek zingen wij Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Op het amen van de preek, Psalm 33, het tiende vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Macht is iets ingewikkelds en macht leidt bijna altijd ook tot een strijd om de macht. In de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan een oud verhaal uit de 12e eeuw. Keizer Hendrik IV van Duitsland had zich in die periode de macht toegeëigend, althans dat vond hij zelf, om bisschoppen aan te stellen. Bisschoppen die dan het beheer over een stuk gebied kregen en die dus enerzijds een soort kerkelijke lijn hadden, maar tegelijkertijd ook onder hem vielen. En de paus was het daar volledig mee oneens, paus Gregorius de VII, en dat ontaarde in een machtsstrijd. En uiteindelijk besloot de paus om dan maar deze keizer, keizer Hendrik IV, in de ban te doen. Dat was natuurlijk een machtsmiddel. Want doordat hij deze keizer in de ban deed, daarmee buiten de christelijke gemeenschap zette, raakte deze keizer vervreemd van heel veel mensen. Die zeiden, ja hou even, wij mogen vanwege ons geloof in God niet meer met jou omgaan, laat staan jouw dienaar. Hij verloor zijn macht, hij verloor delen van zijn keizerrijk. Toen deze keizer Hendrik IV dat in de gaten kreeg, besloot hij om de paus op te zoeken om vergeving te gaan vragen. De paus zat in Canossa. Het is een spreekwoord geworden in de Duitse taal. Nach Canossa gehen wir nicht, zeggen Duitsers. Dat doen ze vanwege dit verhaal. Hij ging naar Canossa om vergeving te vragen. De paus was nog niet klaar met hem. Die hadden nog een machtstukje uit. Die liet hem 3 dagen voor de poort van de stad wachten voordat hij hem binnenliet. 3 dagen extra boeten. Maar de paus kon hem natuurlijk niet weigeren, dat kon hij niet, want de paus als christen, die zelf van vergeving en genade leeft, kon natuurlijk niet vergeving weigeren, dat kon niet. En dat wist Hendrik. Dus uiteindelijk moest de paus hem vergeven en moest de paus hem weer opnemen in de christelijke gemeenschap. En het eind van het liedje was dat Hendrik volledig zijn macht terugkreeg en uiteindelijk is Hendrik IV machtiger geworden na die tijd dan daarvoor. Macht is een ingewikkeld iets en het levert altijd strijd op en je weet nooit precies hoe dat gaat lopen. Dat gesprek tussen de Heer Jezus en Pilatus gaat het over macht en daarom kijken we daar vanavond naar met elkaar. Ik heb boven de preek geschreven macht van boven, daar heeft Jezus het over. Macht van boven. Die gesprekken tussen de Heer Jezus en Pilatus in Johannes zijn bijzonder. Ik kan jou alleen maar aanraden om die nog eens na te lezen. Het gaat in één keer over hele fundamentele zaken in de gesprekken tussen die twee. Eerst dat gesprek waarbij Pilatus aan Jezus vraagt, bent u dan koning? En dan zegt Jezus uiteindelijk, ik ben gekomen om te getuigen van de waarheid en een ieder die uit de waarheid is, geeft gehoor aan mijn stem. Alsof Jezus zegt, ik ben koning inderdaad, maar mijn koninkrijk draait om de waarheid. En als je gehoor geeft aan die waarheid, ben je mijn onderdaan. En voor Pilatus is het dan al min of meer duidelijk dat hij deze man niet kan beschouwen als een oproerkraaier. Als een revolutionair. Hij voelt dat hij onschuldig is en dat hij hem zou moeten vrijlaten, maar hij voelt ook, dat kan niet. Dus eerst zet Pilatus de Heer Jezus op 2-tal tegenover Barabbas. In de hoop dat ze dan Jezus zullen vrijlaten en Barabbas zullen laten kruisigen, maar dat lukt niet. Daarna gaat hij over tot een heel rigoureus middel, daar begonnen we te lezen. Daarna laat hij Jezus geeselen en laat hij Jezus vreselijk mishandelen. En zet hij uiteindelijk in een poging om het mededogen van het volk op te wekken, zet hij Jezus, en ik zeg het met alle eerbied, maar ik denk echt dat je het zo mag zien, zet hij Jezus als een zielig hoopje mens voor zijn neer. In elkaar geslagen, bloedend, met een doornkroontje op, gebeukt, kapotte lippen, kapotte ogen. En hij zegt, zie de mens, in de hoop dat ze zullen denken, het is wel goed, het is genoeg. Maar dat lukt ook niet. Kruis hem, roepen ze. En dan heeft hij er bijna genoeg van, hè, vers 6, hè. Neemt u hem een kruis, hem, want ik vind in hem geen schuld, en daarmee raakt hij toch een snaar bij de Joden. Want dan beginnen ze zich toch te verdedigen. Vers 7. De Joden antwoordden hem: we hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Hij moet sterven. We zijn geen stelletje wettelozen die uit pure woede iemand komen doden. Nee, volgens onze wet moet hij sterven. Leviticus 24 zegt ook: godslastering betekent de dood door steniging. Volgens onze wet moet hij sterven. Maar Pilatus wordt nog iets diepers, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt, hoort Pilatus, vers 8. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. Het maakt hem angstig. Je zou zeggen, waarom dan? Je zou kunnen denken, dat komt omdat religieuze conflicten altijd met vol emotie worden gevoerd en dat er weinig rust en verstand bij komt kijken. Helaas getuigt ook onze eeuw, zelfs onze tijd getuigt daarvan, dat heel vaak emotie de boventoon voert en niet het verstand. Maar ik denk het dieper gaat, ik denk dat Pilatus schrikt omdat ze hier zeggen het is een godenzoon. In het wereldbeeld, in het beeld van religie van Pilatus kan dat. Kan je in één keer te maken krijgen met iets wat van God is, welke God dat dan ook is, maar wat van God is. Het maakt hem bang, vandaar ook die rare vraag, want het is eigenlijk een hele rare vraag als hij terug naar binnen gaat, dat hij opeens aan Jezus vraagt, waar komt u vandaan? Wat heeft dat nou te maken met de rechtszitting die gaande is, waar hij vandaan komt? Waar komt u vandaan? En als Jezus geen antwoord geeft, want Jezus heeft al gezegd waar hij vandaan komt, mijn koninkrijk is niet van hier, heeft hij gezegd. Als Jezus geen antwoord geeft, wordt hij woedend. Hij wordt echt furieus. Spreekt u tot mij niet? Hebt u de moed om tegen mij niks te zeggen? Weet u niet dat ik de macht heb om u te kruisigen of om u los te laten? Weet u niet, zegt hij eigenlijk, dat ik je kan maken en breken? Waar haal jij de euvele moed vandaan om tegen mij te zwijgen? Zo klinkt dat. En dan krijgt hij wel antwoord, hè? Vers 11. En Jezus antwoordde: u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Vergis je niet, Pilatus, je hebt deze macht gekregen. Als je die niet had, zou je ook niets over mij kunnen zeggen, zou je niets met mij kunnen doen. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd, heeft een grotere zonde dan u. Als de Jezus van boven uitspreekt, doet hij bijna altijd uit de hemel. Je moet opnieuw van boven geboren worden, zegt hij tegen Nicodemus. Dat bedoelt hij door God, vanuit de hemel, wedergeboorte. En hier macht van boven. En dat raakt bij Pilatus, vers 12, toen dan probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: als u deze loslaat, bent u geen vriend van de keizer. Want ieder die zich tegen de keizer keert, die zich verzet tegen de keizer, maar die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer. En dan voel je wel dat Pilatus in het nauw gedreven wordt, dat dit als het ware zijn verzet breekt. Hij wil hem loslaten, maar hij voelt, dat kan helemaal niet. Dan gaat hij onmiddellijk over tot de rechtszitting, vers 13. Toen hij deze woorden hoorde, bracht hij Jezus naar buiten. De plaats die Litos Strotos genaamd wordt. Litos is steen, Strotos is gelegd, gelegde steen, geplaveide steen zou je kunnen zeggen. Gabbata, dat betekent zoiets als hoogte. Waarschijnlijk een hoger gelegen plek, met geplaveid steen erop. Nu alles die erbij was, die noteert heel nauwkeurig. Het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur. Dat is de Romeinse tijdrekening. Johannes gebruikt de Romeinse tijdrekening. Dat betekent vanaf 12 uur 's nachts, 6 uur 's morgens. Dit is 's morgens vroeg om 6 uur, is dit. En dan zegt hij tegen de koning, zegt tegen de Joden: zie uw koning. Eerst zei hij: zie de mens. Maar hij zegt nu nog een keer: zie uw koning. En dan schreeuwen ze weg. Er staat weg met hem, maar dat hem staat er niet, dat ziet u ook, er staat schuin in uw Bijbel. Er staat weg, weg, schreeuwen ze dan, weg, weg ermee, kruisigen. Moet ik een koning kruisigen, vraagt hij dan, dan antwoorden de priesters: we hebben geen koning dan de keizer. Een verbijsterend antwoord, verbijsterend. En dan levert hij hem over. Mogen ze hem meenemen, leiden ze Jezus weg om gekruisigd te worden. Daar heb je de geschiedenis en de context van dat gesprek over macht. Eerst even wat Pilatus overkomt in dat gesprek met die overpriesters, als ze in één keer tegen hem zeggen: hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Ik had dat niet eerder zo gelezen, maar u ziet dat wel in vers 8, werd hij nog meer bevreesd. Hij wordt heel angstig ervan. Het maakt hem angstig. In één keer waant Pilatus zich in de nabijheid van iets van God. Vandaar ook die vraag, waar komt u vandaan? Het wordt in één keer spannend. Er doen meer partijen mee dan alleen de partijen die hij voor zich heeft. Blijkbaar doet God ergens ook nog mee. Dat raakt hem, hè? Misschien herkent u dat wel, dat je zo'n moment hebt van inzicht. Misschien wel in de kerk, hè? In de kerk, daar zit je vaak. En je doet mee, je ziet mee, je leest mee, je bidt mee, je luistert mee. Maar heel veel kerkdiensten lijken precies op elkaar. Want dan krijg je zo'n gestage gang van zondag naar zondag. Maar die ene keer is het anders. Die ene keer word je in één keer door een lied of door iets wat gezegd wordt in de preek of door wat er gebeurt onder het bidden. Maar in één keer word je geraakt en in één keer voel je heel even, en je weet het ook zeker, je voelt heel even, God is hier ook. God ziet mij ook. God is er ook. En in één keer weet je, dat is de God tegenover wie ik niks verbergen kan, die mij kent tot op het diepst, die echt weet wat er in het diepst van mijn ziel aan gedachten en gevoelens en begeerte leeft, die God, en je voelt ook tegelijkertijd dat is niet een God waarbij ik zomaar kan komen. Als je dat nou gebeurt, dan moet je daar dankbaar om zijn, want dan is God ook dichtbij, dan is hij niet ver weg. En dan moet je dat moment niet laten glippen. Dat is wat nou Pilatus overkomt. Dat is wat Pilatus overkomt. Dat moment is er. Waar komt u vandaan? Maar als Jezus dan even zwijgt, dan wint zijn woede het weer. Dan wint dat gevoel van macht dat hij wil hebben over Jezus het weer. En hij is het moment kwijt. Zult u dat nou niet laten gebeuren? En jij ook niet. Dat je zo'n moment, als God er een keer heel dichtbij is, als je heel even voelt dat God als het ware met zijn vingertip je ziel aanraakt, laat het niet schieten. Laat het niet schieten. Ga nou daarmee op je knieën. En ga daarmee naar God. Hier gaat het allemaal over macht. Macht is wel een ding, hè. Macht is denk ik iets wat goed voelt. Macht is iets wat je zelfvertrouwen geeft. Macht over jezelf, maar natuurlijk ook macht over anderen. Dat voelt eigenlijk wel goed. Ik had een keer dat ik mocht spreken in een enorm grote zaal met heel veel mensen. Het zat echt stampend vol. Ik heb ze niet geteld, waren er duizenden. En op een gegeven moment zei ik, u mag gaan staan. En ze gingen allemaal staan. En dat gaf mij een soort gevoel van macht. Want op een gegeven moment zei ik ook, u mag gaan zitten. En dan ging niet helemaal zitten, hè. Ja, ik kan wel zeggen dat het me niet raakt, maar dat doet wat met je toch? Macht doet wat met ons, hè? Macht voelt goed, voelt lekker. Ik vrees dat macht verslavend is. Misschien kent u die naam niet meer, maar jaren geleden was de grote leider van Zimbabwe, dat was Mugabe. En ik moest altijd aan die man denken, want hij was precies even oud als mijn schoonvader. En ik zat te kijken, ik was nogal betrokken op Zimbabwe, want een van mijn oud-collega's was daar voor de zending naartoe gegaan. Dus dan kijk je wat vaker wat er in zo'n land gebeurt. En ik zag hoe die Mugabe tot op hoge leeftijd alles deed wat hij kon om aan de macht te blijven. En ik vergeleek hem dan wel eens met mijn schoonvader, die lekker op zaterdag een pan soep stond te maken. Zaterdagsmiddags vis aan het bakken was. Die ik ging opeten, u snapt het. Macht is verslavend, hij kon er niet van loskomen, die Mugabe. Hij moest het hebben. Het is een onderwerp wat graag gebruikt wordt voor films en televisieseries, wat mensen allemaal niet doen, welke grenzen ze niet overgaan, hoe ze soms zichzelf en hun geweten verloochenen om aan de macht te komen. Soms zelfs letterlijk over lijken gaan, om aan de macht te komen en aan de macht te blijven. Macht, dat doet iets met ons. Ik heb bij Defensie gewerkt. Mocht het een keer doen, hè? Het bataljon, geef acht, riep ik, en bam, doen ze het allemaal, hè? Macht. Bij Pilatus zie je dat hij macht begint te gebruiken als breekijzer in dit gesprek. Weet u niet dat ik macht heb? Ze doen we vaak, hè? Als we macht hebben, dan gaan we momenten kiezen waarop we dat ook laten merken, hè? Denk, kijk uit, vriend, ik heb macht over jou. Kijk uit. Pas op. Pas op, ik kan jou maken en breken. Dat is wat Pilatus doet hier. Schandalig, want Pilatus is rechter hier, hè? Het moet helemaal niet gaan over macht. moet die gaan over schuldig of onschuldig. Daar moet het over gaan. Maar als Pilatus weerstand voelt, gaat het in één keer over macht. Ja, ellendig. Het is buitengewoon herkenbaar, toch? Herkenbaar dat je dat bij weerstand, dat je je spierballen gaat laten zien, toch? Dat er macht in het spel komt. Net als bij Pilatus. Wat hebben wij Gods leiding nodig? Het is misschien wel een vraag om eventjes mee te nemen door de preek heen. Is macht eigenlijk wel bij ons in goede handen? Kunnen wij daar eigenlijk wel goed mee omgaan? Hebben we daar niet leiding bij nodig? Vooral niet hebben we daar niet Gods geest bij nodig, macht. Want als je macht hebt, en dat zie je hier ook, hè, dan kom je onmiddellijk terecht in een krachtenveld. Want iemand die macht heeft, daar gaan mensen ook iets van willen. Dan willen ze dat je iets voor ze gaat doen. Degene die aan de touwtjes kan trekken, dat is ook degene die jij zover moet krijgen dat hij aan dat touwtje trekt wat jij wil. Jij komt in dat krachtenveld terecht, dat zie je bij Pilatus. Zij willen hem doden en hij moet het doen. Krachtenveld. Ik moest eraan denken, ik had twee weken geleden was ik met de voorbereiding van deze preek bezig. En één keer kwam het plaatsje Best in het nieuws, Eindhoven. Er was een of andere AZC gepland en daar kwamen allemaal mensen samen in het gemeentehuis. En in één keer stonden daar s'avonds heel wat mensen, allemaal grote kerels met stoere jassen aan en motoren en zo. Moest er allemaal indrukwekkend uitzien. Want zij wilden toch echt niet dat AZC er kwam. En desnoods met geweld. Macht, hè? Die burgemeester die moet dat niet gaan doen. Die man is zelfs bedreigd. Maar goed, van de week schreef ik deze preek. Toen ging het over Uden. We doen het, hè? En voor je het weet sta je erbij, hè? Sta je de macht te beïnvloeden. De macht te manipuleren. En die Pilatus, hè? Die Pilatus heeft macht. Dat zegt hij ook, hè? Weet u niet dat ik macht heb om u te kruisigen? Dat ik macht heb om u over te leveren? Hij denkt dat hij macht heeft om los te laten. Hij denkt dat hij macht heeft om Jezus los te laten. Dat valt trouwens tegen, hè? Want ja, uiteindelijk, weet u, hebben ze Pilatus ook klem. Het is apart trouwens, hè? Als je naar deze geschiedenis kijkt. Eerst zet Pilatus Jezus op tweetal tegenover Barabbas. Maar weet u wat die schare doet? Die schare zet Pilatus op tweetal tegenover Jezus. Pilatus de rechter is in één keer eentje van het tweetal. Denk er goed aan, zeggen ze tegen Pilatus. Denk er goed aan, als u hem vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. En je hoort de bedekte bedreigingen in, hè? Want dan gaan wij dat ook doorgeven en vertellen aan de keizer dat u dit gedaan hebt. En in één keer Pilatus met al zijn macht voelt dat hij geen kant meer uit kan. En met al zijn macht voelt hij dat hij Jezus niet kan vrijlaten. Hij moet hem laten kruisigen tegen zijn eigen geweten in. Ja, en ik dan, hè. En ik hoop dat hij die vraag naar binnen laat komen. En u dan? Want het is allemaal mooi, hè. Principieel zijn is allemaal prima. En vooral als we er in theorie over praten in een leslokaal, dat gaat prima. Dan ben ik buitengewoon principieel. Maar als het nou om mijzelf gaat, en als ik nou zelf in één keer in het spel kom, als ik in één keer bedreigd word, als het om mijn hachje gaat, wat doe ik dan? Blijf ik dan principieel of ben ik net als Pilatus? Laat ik me ombuigen. Allemaal spannende vragen, toch? Is macht veilig bij ons, hè? En dan die overpriesters en de scharen. Ze weten precies wat ze moeten doen, hè? Ze weten precies wat ze moeten doen om Pilatus zo ver te krijgen dat hij doet wat ze willen. Ze manipuleren hem zodanig dat hij uiteindelijk Jezus wel moet kruisigen. En weet je wat heerlijk is? Daarmee houden ze zelf schone handen. Zo wordt macht ook vaak gebruikt. Ik heb dat bij Defensie zo vaak gezien. Zo'n arme commandant. Die dacht dat hij de baas was. Maar die werd vanzelf in een richting gemasseerd, tot een bepaald besluit gemasseerd, dat hij uiteindelijk deed wat een bepaalde groep wilde, en die hielden zelf heerlijk schone handen. Ja, weet u, ja, doen wij dat zelf nooit, hè? U, ik, jij. En ze gebruiken hun macht, hè? Hier de macht om te bedreigen. De macht van de massa is ook zo'n macht, hè? In onze tijd heb je de macht van de enquêtes, hè? de publieke opinie. Dat is een soort macht, hè. Wee je gebeend als je tegen de publieke opinie ingaat als macht. En vroeger waren het vooral de media waren machtig, want die konden mensen maken en breken. Je kan iemand goed voorstellen voor die televisie en je kan iemand slecht voorstellen. Maar tegenwoordig is die macht ook wel aardig dichtbij gekomen, hoor. Met al die social media die wij ook allemaal hebben, heb je in één keer ook macht. Als je vroeger over iemand wou roddelen en iets gemeens wou zeggen, dat werkte trouwens ook wel, hoor. Voor de social media werkte het ook. Als je iets gemeens zei over iemand, dan kon je er wel van uitgaan dat dat ook wel weer doorverteld wordt. Ellendig is dat, hè. Slechte dingen vertellen we graag door. Maar met die social media gaat dat snel, hoor. Als je op de WhatsApp groep van je klas iets zegt over die ene jongen, over dat meisje. Moet je kijken wat een macht je zomaar opeens kan hebben. En je kunt mensen letterlijk maken en breken via die social media. Macht, hè, is macht bij ons in goede handen. Dat is een goede vraag, hè. Reputaties kun je vernietigen. Het is ellendig genoeg, maar er zijn er al heel wat die zelfmoord gepleegd hebben omdat ze zo kapot gemaakt hebben. Dat hadden anderen in hun macht. Het is overigens wel een vraag, hè, waar die overpriesters en die dienaren dan wel naar luisteren, hè. Pilatus zwicht. Het is wel bijzonder, vanaf het moment dat Pilatus zwicht, krijgt hij ook alweer iets standvastigs. Je proeft een beetje dat zijn angst verdwijnt. Hij gaat doen wat ze willen, die brug is die over. Maar dan wordt hij toch ook alweer standvastig, want op een gegeven moment neemt hij ze mee naar zijn rechterstoel. En dan staan ze dan allemaal buiten, heet gebakerd. En in één keer zet hij Jezus voor ze en hij zei eerst zie de mens, maar nu zegt hij iets anders, hè. Nu zegt hij zie uw koning. Zie uw koning. En het maakt ze woedend. Hè? Kruis hem, weg, weg, zegt hij. Zeggen ze, weg, kruis hem. En hij vraagt, moet ik dan uw koning doden? En dan komen ze tot die verbijsterende uitspraak. Wij hebben geen koning dan de keizer. Wij hebben geen koning dan de keizer. We kiezen zelf al onze koning. En hij is het zeker niet. Dan hebben we nog liever de keizer, zeggen ze eigenlijk. Hoewel ik dat niet echt geloof, denk ik ook niet. Hè. Dat zeggen ze nu omdat het goed uitkomt. En wie is nou echt onze koning? Hè? Dan kun je zo vragen. Wie is uw koning? En in de kerk is het natuurlijk wel, als je in de kerk die vraag krijgt, wie is de koning en naar wie luister jij? Dan is het antwoord, het gewenste antwoord is natuurlijk dat je zegt, nou dat is God. En ik luister naar de Bijbel en ik luister naar Jezus. Maar doe je dat nou echt? Is dat echt zo? Want dat is natuurlijk het gewenste antwoord. Maar de vraag is natuurlijk niet zozeer wat je antwoordt. De vraag is wat je doet. Naar wie luister je nou? Als het spannend is in je leven, als je een keus moet maken, wie mag het dan zeggen? Wie heeft de zwaarste stem? Waar u echt naar luistert, ook al is dat misschien wel tegen jezelf in. Of heeft er niemand macht over jou dan alleen jij over jezelf? Want als wij in een tijd leven die dat uitspreekt, dan is dat wel onze tijd, toch? Onze tijd die zegt, ho eens even, er heeft niemand macht over jou. Jij gaat helemaal over jezelf. Jij bent je eigen baas. Jij bent zelf koning in jouw eigen koninkrijkje. Jij hebt geen koning boven jou, die heb je niet. Dat is de lucht die wij inademen. De lucht die wij inademen. En ik kan wel zeggen dat ik er immuun voor ben, maar dat ben ik helemaal niet. Als mensen tegen mij zeggen, je moet. Dat is echt een woord wat ik merk dat ik daar een allergie voor gekregen heb voor dat woord. Hoor. Als iemand tegen mij zegt, je moet, dan denk ik, wacht vriend, hoezo? Hoezo moet ik wat van jou? Hè? Dat is de lucht die we inademen, toch? Nee, de lucht die we inademen zegt, jij bent zelf de baas. Jij bent baas over jouw eigen leven. En jij bent baas over jouw eigen buik. En je bent baas over jouw eigen identiteit. En je bent baas over jouw eigen seksualiteit. En je bent baas over wat jij zelf bepaalt wat je doet in je leven. Je bent de baas over alles in jouw leven. Over alles in jouw leven. En ik vermag te denken dat ons allemaal raakt. En in één keer worden die woorden van Pilatus buitengewoon profetisch. Want Pilatus zegt toen daar tegen die mensen, maar vanmiddag zegt hij tegen ons. Vanmiddag zegt hij tegen ons, als wij kijken naar die geslagen heiland, hij zegt tegen ons, zie uw koning. En met alle respect, na vanavond kunt u niet meer zeggen dat u niet verkondigd is. Dat kan je nooit meer zeggen. Dat u niet verkondigd is dat alleen Jezus uw koning is. Zie uw koning. Zie diegene van wie u bent, die u gemaakt heeft. En zie degene die voor u betaald heeft. Toen moest hij nog gaan betalen. Maar wij mogen met de catechismus belijden, vind ik bijna de mooiste woorden uit de belijdenisgeschriften die we hebben. Wat is uw enige troost? Dit is mijn troost, dat ik niet van mezelf ben. Maar dat ik Jezus Christus eigen ben. Die voor mij betaald heeft met zijn bloed. En mij verlost heeft van al mijn zonden. Ik ben van hem. Hij is mijn koning. En dan macht gezien vanuit de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, macht is van boven gegeven. U zou geen macht over mij hebben als het u niet van boven gegeven was. De Heer Jezus maakt in één keer duidelijk dat macht altijd gegeven macht is. Het is macht die jou toevertrouwd is. En de Heer Jezus maakt duidelijk dat betekent dat er ook altijd iemand verantwoording zal gaan vragen over wat je met die macht gedaan hebt. Macht is gegeven macht. Je kunt zeggen dat is je gegeven door die omstandigheden, het is je gegeven door de overheid. Als je politieagent bent of zoals ik bij Defensie, heb je ook een bepaalde macht. Als onderwijzer, als je een groep kinderen onder je hebt. Als je ambtenaar bent of welke taak je dan ook hebt. Macht is gegeven macht en uiteindelijk mag je ook, ja, mag ook de overheid, mag ook, mogen instanties die jou daar op die plek gezet hebben ook verantwoording vragen. Het is goed dat we een Tweede Kamer hebben die de regering controleert. Dat we een gemeenteraad hebben die de burgemeesters en wethouders controleert. Het is goed dat we een arbeidsinspectie hebben. Het is goed dat we inspecties op scholen hebben. Macht is gegeven, macht dan mag je op bevraagd worden. Maar het diepste wat Jezus natuurlijk bedoelt is dat die macht je van God gegeven is. En dat je één keer van God de vraag krijgt, wat heb je ermee gedaan? Ik heb 6 kinderen uit zijn hand mogen ontvangen. Ze zijn allemaal volwassen hoor. Maar ik weet zeker dat God ook mij aan gaat kijken. Wat heb je ermee gedaan? Hè? Wat heb je gedaan met dat wat ik jou heb toevertrouwd? Wat ik jou een zekere mate van volmacht over heb gegeven? Waar heb je ze gebracht? Hoe heb je met ze meegeleefd? Hoe ben je met ze opgetrokken? Macht is gegeven macht. God gaat een keer vragen, wat deed je ermee? De Heer Jezus vertelt de gelijkenis en daar begint hij daarmee, hè? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Beetje oud woord. Dat is natuurlijk verantwoording, hè? Geef verantwoording af van je rentmeesterschap. God zal eens verantwoording vragen. Gelukkig is dat dezelfde God die ook tegen me zegt, ik zal je alles geven wat je nodig hebt om het te kunnen doen. En als je mij bidt, geef ik je wijsheid, geef ik je moed, geef ik je kracht om dat wat ik je opgelegd heb te volbrengen. Maar hij zal je ook vragen, wat heb je ermee gedaan? U zou geen macht hebben als het u niet van boven gegeven was. Er zit natuurlijk ook een heerlijke diepte in, hè. Een heerlijke diepte. Gewoon eens even opkouwen vanavond. U weet het allemaal al lang. Maar af en toe moet je in de lijdenstijd moet je nog eens even kouwen op Gods onvoorstelbare liefde. U zou geen macht over mij hebben, want die macht heeft Pilatus, hè. Pilatus levert hem over om gekruisigd te worden. En hij wordt gekruisigd en hij sterft. U zou geen macht over mij hebben, zegt de Heer Jezus, als het u niet gegeven was. En dat heeft God de Vader gedaan. Een van de grootste wonderen voor mij van heel die lijdensgeschiedenis is dat God de Vader niet ingrijpt. Ik kan u garanderen dat als u aan een van mijn kinderen of kleinkinderen komt, wie u ook bent, dat ik ingrijp. Ik garandeer het u. Dat God dat niet doet, vind ik onvoorstelbaar. Je zou geen macht hebben als het u niet gegeven was. In die machtspelletjes die je plaatsvinden, in al dat gemanipuleren, in al dat geschreeuw, in al dat geschreeuw, geeft God zijn zoon over. voor zondaren geeft de Heer Jezus zichzelf over om gekruisigd te worden. En hier staat degene, Jezus zegt tegen Petrus, Petrus, weet je niet dat ik de macht heb, zegt hij, om 12 legioenen engelen te laten komen. 12 legioenen engelen te laten komen. Weet jij niet dat ik die macht heb, Petrus? Hij die deze macht heeft, geeft zich als een machteloze in de handen van deze mensen. Ze hebben geschreeuwd, weg, weg. Moet je voorstellen dat wij te maken hebben met God zelf. Die als hij dat wil, hè, als hij dat wil, in zijn recht staat. Als hij u, jou en mij, deze hele gezondige wereld wegduwt van voor zijn heilig aangezicht. Als God zegt, weg, weg, staat hij in zijn recht. En hij doet het niet. Hij kiest de weg van de machteloosheid en de weg van de overgave. En hij geeft zichzelf over in de macht van zondaren. Deze, waarvan hij zelf gezegd heeft, is ook mooi, hè? Jezus heeft al gezegd, weet u niet, zegt hij, dat ik macht heb mijn leven af te leggen en macht heb het weer op te nemen. Dat gaan we volgende week zondag gedenken. Niet alleen dat hij vrijdag zijn leven aflegt, maar dat hij de macht heeft. Die heeft geen mens, hè? Maar hij wel. De macht heeft om dat leven weer op te nemen. En in die weg, hè, krijgt hij de macht, de bevoegdheid zonde te vergeven. En in die weg krijgt hij de macht, de bevoegdheid zondaren te redden. En in die weg krijgt hij de macht, de bevoegdheid om de Heilige Geest uit te storten. Die werkt tot op vandaag. En in die weg krijgt hij de macht om uiteindelijk de levenden en de doden te oordelen. In die weg, en zo troostvol, hè, wij leven in zo'n gekke tijd, waarin er van alles gebeurt. Wat een machten maken zich los, hè? Wat een machten maken zich los, toch? Waar gaat het nou naartoe? Kan niemand van jullie vertellen waar het over 2 jaar staat in deze wereld? Met al die machten en al die grote mannen in deze wereld die een soort armpje drukken zijn met elkaar. Al die machtige leiders. En als de leerlingen bij die berg staan en Jezus gaat ze loslaten, dan zegt hij dit. Dan zegt hij dit. Moeten wij nooit vergeten. Dan zegt Jezus dit. Onthoud, zegt hij. Mij is gegeven alle macht. Alle macht in hemel en op aarde. En welke macht jij ook gaat ontmoeten. Ik sta er boven. Is macht bij ons in goede handen? Nou, helemaal niet, hoor. Maar bij hem wel. Want bij hem is de macht in zijn doorboorde handen. De macht is in zijn liefdevolle handen. En hij zal zijn macht tegenover mij nooit misbruiken. Hij zal zijn macht alleen maar aanwenden om mij tot zich te trekken en mij te redden. Hij zal uiteindelijk met zijn macht al zijn vijanden vernietigen. Maar hij zal ook uiteindelijk tegen al zijn kinderen zeggen, kom in, gij gezegende van mijn vader. En ga in heerlijkheid. En dan gaan we eeuwig zingen. Tot zijn eer, en ik denk ook, van zijn macht. Amen. Laten we danken en bidden. Getrouwe en almachtige Heer, God in de hemel, we komen u danken voor uw genade. Wat een wonder, Heere God, dat u toen al die mensen daar schreeuwde, weg, weg. Dat u ze niet op datzelfde moment zelf hebt weggedaan. Wat een wonder. Dat u dit allemaal hebt laten gebeuren. Wat een wonder, Heer Jezus. Dat u deze wereld hebt gemaakt, die ons hebt gemaakt. Dat u zich over hebt gegeven als een machteloze. Voor sommigen van ons is dat een hele herkenbare emotie, als ze machteloosheid hebben ervaren en misschien nog wel. Als je overal met gebroken handen bij zit en gewoon weet, ik kan hier niks doen, al zou ik het willen. En u deed dat vrijwillig. Die macht die Pilatus over u had, had hij van u gekregen. Wat een wonder. En we bidden van u dat als we deze dingen met elkaar overdacht hebben, die woorden van u gespeld hebben, Heer Jezus, geeft u dat het tot zegen zal zijn. Geeft u dat het ook zijn weerslag zal hebben op ons bestaan. Dat we ook wel misschien wat beter zicht krijgen op die momenten dat we zelf meedoen aan machtspelletjes. Dat we zelf meedoen aan beïnvloeding. Dat we zelf misschien wel onze ellebogen gebruiken om wat meer bovenop te komen. O Heere God, we zijn nergens te goed voor. Ontferm u over ons. Geef uw Heilige Geest en laat telkens maar weer zijn licht over ons leven vallen. Geef dat we het moment ook niet door de vingers laten glippen, zoals dat Pilatus gebeurde. Wat stond hij dichtbij, Heer Jezus? Wat stond u uiteindelijk dicht bij de genade? Wat heeft hij dingen gezegd die zo waar zijn, zonder dat hij dat zelf besefte? O God, alle genade, geef dat dat ons niet overkomt. We kunnen soms waarheid op onze lippen hebben en het zelf niet geloven, zelf niet beseffen. Heere, ontferm u. En neem ons mee, Heere Jezus, dat is wat wij u bidden. Laat uw Heilige Geest ons bij de hand nemen en ons altijd maar weer bij u brengen, bij dat kruis van u. Waar uiteindelijk blijkt dat u alles, maar dan ook echt alles wat u geven kon, gegeven hebt om ons te redden. Heb dank dat u dat deed. Wees met ons, ook in deze week, als we toeleven naar Goede Vrijdag, als we toeleven naar Eerste Paasdag. Geef tot het herdenken van al deze heerlijke gebeurtenissen die aan de ene kant al enorm moeilijk zijn. Als Goede Vrijdag ons aanklaagt, die tegelijkertijd heerlijk zijn. Omdat u daar de volle verantwoordelijkheid op u genomen hebt, Heer Jezus. En alles betaald hebt. Ontferm u over ons, we denken met name aan de jongeren die straks nog met elkaar in gesprek zullen gaan. O Heere God, geef dan uw Heilige Geest en uw zegen. En maak het wel. Als er met elkaar gesproken wordt, als er misschien ook wel dingen gedeeld worden. Als misschien ook wel een stuk eerlijkheid er mag zijn, zonder dat je daarop aangekeken wordt. Een stuk openheid en tegelijkertijd ook dat uw Geest leidt en dat uw Geest daarbij is. En maakt dat we straks naar huis gaan. Rijker dan dat we gekomen zijn. Heere God, schenk het. We danken u als het gaat om heel dat jeugdwerk. We danken u op deze dag van Palm Pasen, waarop het jeugdwerk ook zijn afronding vindt. We danken u voor alles het werk wat gebeuren mocht. En we danken u ook voor al die mensen die zich daarvoor hebben ingezet. Voor al die mensen die soms elke week een avond hier of daar bezig mochten zijn met elkaar, met ouderen, met jongeren. O Heere God, we danken u voor die inzet en we danken u voor uw goedheid daarin. Want uiteindelijk zijn dat uw stem en zijn zij uw handen. En zijn zij eigenlijk vertegenwoordigers van uw liefde en uw taaie vasthoudendheid. Als u niet loslaat, ook niet in dat winterwerk wat uw hand begon. In het bijzonder willen we Jan Nagel en Corine Bos bedanken. Die elke week voorafgaand aan het jeugdwerk met een bijbelkring, met een gebedskring bij elkaar kwamen. En hebben gebeden om zegen. Hebben gebeden om kracht en wijsheid en leiding van uw Geest. Heb dank, Heere God, ook voor hun volharding daarin. Bid zonder ophouden, zegt u. En ze hebben er iets van laten zien. We danken u daarvoor en we bidden dat het tot zegen mag zijn voor henzelf, maar ook voor de gemeente.
ontferm u zo over uw gemeente. Ook in het beroepingswerk wat eraan komt. Ontferm u, Heere God, ook over de plek hier in Bilnis. Schenk niet alleen dat de gemeente zegen mag ervaren, maar dat ze ook tot zegen is. En dat diegenen die op haar pad komen, wat ze misschien ook nu wel roepen, dat die uitgestoken hand van u, Heere Jezus, als het ware door de gemeente getoond wordt. Kom, kom maar tot mij, ook voor jou is er plek. Want wij nu over uw kerk geeft dat uw kerk een roeping verstaat, dat ze dat blijft doen. In deze wereld waar van alles gebeurt, we maken ons soms ook wel eens zorgen, Heere God, over al die machtspelletjes waar we getuigen van zijn. En waarvan we niet weten hoe dat af gaat lopen, waarvan we ook niet voelen hoe gevaarlijk dat is. O Heere God, wat zijn we dankbaar dat we weten dat u deze wereld en ook de geschiedenis van deze wereld in uw hand hebt. Wat zijn we dankbaar, Heer Jezus, dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En dat uiteindelijk het uitloopt op uw toekomst. Op dat moment dat u wederkomt op de wolken en dat niemand dat kan tegenhouden. En we bidden dat we ook daaruit leven. En dat we daar naartoe leven, naar dat moment. Want zo, Heere God, over uw wereld, we bidden om vrede. Vrede in Oekraïne, wat een ellende. Als daar dat bloedvergieten maar doorgaat, ook in Gaza, Israël, o Heere God, we bidden om vrede. Een eind aan al die gewelddadigheden, het over en weer. Al dat leed. Geef vrede, Heer, geef vrede. Niet alleen daar, maar ook al die brandhaarden van de wereld. Al die plekken waar mensen strijden om macht. Want daar gaat het altijd weer om. Het gaat nooit over het welzijn van mensen. Het gaat altijd over macht. Wat zijn we daarin slecht, Heere God. Vergeef ons. En geef ons niet over aan onszelf, want we zouden onszelf vernietigen. Maar bewaar uw wereld. Gaat u met ons als we straks van hier gaan? Gaat u mee deze week in? Als een stille week is, toelevert naar Stille Donderdag en Goede Vrijdag. Wilt u erbij zijn? Stille Donderdag, als hier het avondmaal gevierd mag worden op dat moment. Niet misschien letterlijk, maar waarin de aanloop naar uw lijden en sterven op dat moment waarop u het zelf hebt ingesteld, geeft dat het tot zegen mag zijn. En in dat alles bidden we dat u ons aanziet, niet in onszelf, maar in hem, die als machteloze lijden en sterven wilde, maar die aan uw rechterhand zit. En die daar voor ons bidt, doe het om Jezus wil. Amen. Geweten, tot slot gaan we zingen uit lied 153 uit Weerklank. We zingen daarvan het eerste vers. Wil mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Het derde vers, o allerheiligst onuitsprekelijk wonder. De rechter zelf gaat aan het recht ten onder. Dan heb je de situatie voor Pilatus. En dan het vierde vers, God is rechtvaardig. Ja, aan God ter wraak. We zingen lied 153 uit Weerklank 1, 3 en 4.
Werp dan uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.